Welkom bij aflevering 92 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Goedenavond.
Welkom bij deze alweer fantastisch voorbereide aflevering.
Want nu doe je af dat wij niet zijn. We zijn keigoed voor.
We zijn heel goed voorbereid.
We hebben even moeten sparren over hoe we deze aflevering gingen aanpakken.
Ja, toen we normaal eigenlijk niet.
Nee, maar het is een ingewikkeld verhaal, dus dat moest even worden...
Worden besproken. Ja. Anyway, hoe is het met u?
Super. Ik heb het gevoel dat de zomer heel hard begonnen is voor mij, omdat ik de afgelopen twee weekends naar festivals ben geweest.
Ja, leuk.
Ja, het was heel leuk. Een beetje onverwachts een dag naar Best Kept Secret geweest in Nederland. En afgelopen weekend naar Werchter Boutique met heel Vlaanderen, blijkbaar.
Want iedereen... Ik niet.
Nee, jij was er niet. Dat was raar. Dat was raar om daar zonder u te zijn.
Oh.
Maar het was zo goed. Ja, Stromae was echt...
Ja, goed.
Weer iemand met wie ik wil trouwen. Het was zo goed.
Het lijstje wordt lang, hè, ondertussen.
Het lijstje wordt lang. Lucas fronst en fronst en fronst. Nee, het was fantastisch. Ik ben ook veel van jullie luisteraars tegengekomen. En er is iets... Ik heb het u nog niet verteld, omdat ik benieuwd ben dat jij erop gaat reageren. Er is een nieuwe trend. Allee, of ik vermoed ook dat jullie dat niet onderling hebben afgesproken. Maar iedereen die tegen mij kwam zeggen... Ah, de Laura van de Volksjury. Ja. Je gaat toch zeker zeggen in de podcast dat je mij hebt gezien? En dan huppelen die weg zonder hun naam te zeggen. Dus hoe kan ik jullie benoemen? Want jullie willen allemaal graag worden vermeld. Dus het allemaal. Ja, ik heb jullie gezien op Werchter Boutique. Het was heel leuk, het was heel fijn.
Heel goed verhaal dit ook.
Ja, en ik weet niet wie jullie... Allee, jullie geven nooit jullie naam. En jullie zijn waarschijnlijk enthousiast om... Allee, dat is ook heel tof dat jullie dan... Heel enthousiast zijn en oh, jullie zijn zo goed bezig, het is zo leuk en nooit stoppen. En zeker zeggen dat je met mij hebt gesproken. Dag! En dan zo, dag, onbekende vrouw.
Ja, maar wel cute.
Ja, heel cute. Het was, dat is heel cute, dat is altijd zo. Oh.
Maar leuk om mensen te zien.
Ja,
hè?
En ook zo, het is echt, mensen vinden ons echt leuk. Het is niet zo, we denken dat niet, het is niet in ons hoofd.
Mensen vinden ons echt tof. Ja, het heeft lang geduurd eer dat we dat hebben kunnen acknowledgen, omdat we gewoon zelf... Zo onzeker zijn.
Ja. En dat we ook echt niet geloofden dat er zottekes waren die naar dit wouden luisteren. Maar ik heb nu ondertussen al een paar in menselijke vorm gedaantes gezien die zeggen dat
ze bestaan.
Ze bestaan.
Het zijn geen bots of trolls die naar
nee,
ons luisteren.
Jullie zijn echt, jullie hebben gewoon geen voornamen, blijkbaar. Dat...
Daar moet aan gewerkt worden. Een klein werkpuntje voor jullie allemaal.
Ja, dat dacht ik dan ook. En dan dacht ik, ja, maar dan gaan we beginnen met Excel-lijsten, want we zouden dat in Excel doen, by the way.
Nee. Het is duidelijk dat de meesten onder ons toch Word gebruiken.
Ja, maar ja. In ieder geval ziet je ons al een lijst maken elke week, zo van mensen die ons deze week hebben gezien. En dan zo naam en voornaam.
Maar we kunnen de suggesties al niet bijhouden, nee. Dus... maar... Zeg gewoon uw naam. Dat vind ik ook gewoon wel tof om te weten. Ja. Met wie dat ik aan het babbelen ben.
Ja. Maar het was heel fijn. Dus in mijn hoofd is de zomer nu pas echt begonnen. Omdat je zo... Ja, festivals is zo echt voor mij het zomerpunt. Ook nog een kleine dienstmededeling. Jullie mogen stoppen met aanbieden om mij uit te nodigen bij een Dungeons & Dragons activiteit. Met de simpele reden dat de top van de top ons heeft uitgenodigd. Ik ga nog niet zeggen wie. Maar we zijn beide geïnviteerd. Dat gaat met verkleden zijn. En het was ook wel zo... Ja, Laura, je bent zeker welkom, maar Silke moet er ook bij zijn. Dus we zijn...
Ik moet.
Ze moet mee. Het gaat gebeuren. We gaan het doen. We keep you posted. Maar, dus we hebben nu onze groep gevonden.
Maar ik zie dat jullie ook allemaal los zijn gegaan op Facebook ook, van mensen die hun groep hebben gedeeld in onze discussiegroepen en zo. Dus dat is wel...
Er is toch
leuk
een,
dat er weer een kruisbestuiving
is. Ja, er is toch zo'n kleine crossover tussen Dungeons & Dragons people en de Volksjury people. Het is een ding.
Leuk.
Ja. Verder, tweede dienstmededeling. Interessant voor jullie, want naadloos, vakantie, festivals. Ook wij gaan op vakantie. Dus pak even iets om te noteren. Houd dat dan subiet ook bij. Als we dan suggesties geven, kunnen die ook direct noteren. Maar het is dus pak pen en papier. En ik ga even onze zomerplanning met jullie delen. We hebben ons best gedaan om de puzzel te maken, maar ook wij gaan op vakantie. En er vallen dus twee afleveringen weg. Eentje in juli en eentje in september. Valt al bij al nog wel mee, hè?
Ik denk dat er heel veel mensen nu zoiets hebben van oh my god, als het dat maar is. Ik hoop het toch.
Want... Ja, want we hadden ook gewoon kunnen zeggen 8 weken, bye. Ja. Maar dus, er komt een aflevering op 7 juli. Dan springen we naar 4 augustus, 18 augustus en dan naar 22 september. Dus dat betekent dat in juli en september een aflevering wegvalt met de simpele reden dat ons Bibiche hier in L.A. zit.
Jazeker.
Dat is zulke haar vakantiebestemming. Mijn vakantie is nog een beetje out in the open. We zullen zien. Er zijn ideeën, maar nog geen concrete plannen. Maar dat is het dus. Dus dan weet het. Ik heb ook een hele schone visual gemaakt. Ik ben er heel trots op.
Je had het toch ook wel in een Excel-bestandje kunnen gieten, hè?
Ook wel tof, hè? Gewoon een screenshot van een Excel.
Beide.
Ja, ik maak ze alle twee. Ik maak ze alle twee. Dus ik heb een schone visual. We gaan die af en toe in de stories deze zomer delen, zodat je zeker niet vergeet dat er dus twee.
En dan kun je daar ook je vakantie op baseren. Als je weet van, ik moet dan het vliegtuig op, weet dan van, ik plan beter rond het moment dat er wel een aflevering is.
Ja, herboek al jullie vliegtuigen. Ja. Al jullie autoriteiten, herboek ze. Verander je verlof, maak die van HR een keer goed zot en zegt, Suzy, ik ga toch niet in augustus op vakantie, want dan zijn er twee afleveringen. Allee, je doet ermee wat je
doet. Of je verzamelt ze en je houdt ze bij voor als je toch op vakantie gaat. Er zijn mogelijkheden. Giet het ook in een Excelke.
We zijn ons echt aan het excuseren weer voor ons verlof. Hè.
Ja, maar ja, ik ken dat. Ik ken dat.
Nee, maar ik snap het wel. Ik had ook zoiets van, we laten het nu al weten, dan is iedereen mee.
Maar ik heb dat ook met mijn favoriete podcast. Ja. Als ik dan denk van, oh ja, en ik vertrek dan, ik moet dan mega lang op het vliegtuig zitten en er is dan
naar
geen
LA.
Aflevering.
Ja, jongens, ze gaat naar LA, hè? Dus ze moet lang op het vliegtuig zitten.
Moet heel lang op het vliegtuig zitten. En als er dan geen aflevering is, is dat echt zo van, ah, oh, fuck. Dus nu weten jullie het in ieder geval.
Ga jij dan nu 6 weken geen My Favorite Murder luisteren, zodat je aan de volle 9 uur zit? Ja.
Ik zou dat eigenlijk moeten doen. Oeh, it's gonna be tough.
Ja.
Ja. Oh, wel goed dat je het zegt, want anders had ik er alles weer doorgejaagd.
Weet wat ik heb gehoord? Dat was spoiler voor u.
Nee, voilà.
Dat was het eigenlijk. Suggesties? Zullen we daar... Dus jullie hebben nog altijd jullie pen en papier vast, want jullie hebben die data
genoteerd.
Ja, genoteerd.
Het moet door. Zal ik beginnen met eentje?
Ja.
Ik heb allereerst een podcast in de aanbieding. Mm-hmm. Kijk, dan kun je daar meteen mee verder als onze afleveringen er niet zijn.
We zijn hier mensen hun agenda aan het maken. Dat is niet zo
goed. Goed. En de eerste, de podcast die ik wil aanbevelen is Chameleon. Mm-hmm. Bestaat uit 3 seizoenen en ik wou eigenlijk bij seizoen 3 beginnen, maar in de vorige aflevering heb ik naar mijn voeten gekregen.
Wat meent jij dan nu?
En ik ben bij seizoen 1 begonnen.
Ja, best, maar sorry, wat gaat er dan in je hoofd om?
Maar het zijn toch 3 verschillende verhalen? Dat is niet zoals bij Stranger Things, dat je bij seizoen 1 moet beginnen om seizoen 4 te begrijpen.
Ik kan dat echt niet aan. Allee, dat is gelijk dat je een album zou luisteren van een artiest en vanachter bij het laatste nummer begint.
Ah, nee. Het staat helemaal los van elkaar.
Oké, over wat gaat het?
Dus ik ben bij seizoen 1 begonnen.
Ja, best, ja.
En de titel van het eerste seizoen is Chameleon Hollywood Con Queen. Dus het is, Chameleon gaat over mensen die echt zo gescamd hebben, maar echt op zeer grote scale.
Scale? Ze gaat naar L.A., jongens.
Ik ben al aan het oefenen.
Op zeer grote scale.
Hollywood Con Queen. Eigenlijk ben ik daar, als ik daar ben.
Ja, oké.
En het is eigenlijk iemand die van heel grote filmproducenten tot make-up artiesten eigenlijk in het zak zet. Op heel grote schaal. En het is echt, ja.
En zijn er zo wat celebs bij die ook in het zak zijn gezet? Of is het
ja, het is wel zo vaak van, ja, she's a very popular producer, but she didn't want to be mentioned of named. Ik moet nog wat oefenen, dat is duidelijk. Mm-hmm. Maar het is, dus ja, het zijn 3 seizoenen en elk verhaal brengt een ander soort scam aan het licht. Maar ik weet het dus nog niet voor seizoen 2 en 3, want daar heb ik nog niet naar geluisterd.
Oké, dat is wel echt een nieuwe trend, hè. In zo de sub true crime genres, zo die scammers. Ik merk dat ook zo bij wat dat jullie vaak als luisteraars naar ons typen. Heb je die Netflix-dingen al gezien? En ben ik zo, ja, maar is er iemand gestorven of niet? Want, niet dat ik iemand dood wens, maar dat is bij mij toch altijd wel zo, scam.
Ja, maar het is ook wel intrigerend in waarom dat je dat doet. Oké, ja, het gaat om geld heel vaak natuurlijk, maar hoe dat je zelf in staat bent om andere mensen zoiets aan te doen, dat is ook weer die psychologie daarachter, hè?
Mm-hmm.
Dus voor diegenen die dit wel interessant vinden, de podcast Chameleon. Dat is mijn eerste tip. En dan wil ik even terugkomen op een tip die we al eerder hebben gegeven. En dat is Only Murders in the Building op Disney+.
Ja, want wij kregen wel even de allerleukste telefoon van ons leven. Hey, Laura en Silke, dit is Disney+. Ja, zouden jullie Only Murders in the Building seizoen 1 willen tippen? Want 28 juni komt er een nieuw seizoen en wij waren zo... Jullie weten dat wij dat echt al gedipt hebben, because we're major fans. Dus wij waren echt al... Ja, aan het flippen.
Ja, ja.
Echt
ja,
aan het flippen. Van, oh my god, zo leuk dat jullie aan ons denken. Jij hebt dat toen als tip gegeven. Wat is er gebeurd in seizoen 1?
Oh, het is zo goed. Het is ook heel erg meta.
Het is meta, want, en het was heel herkend. Want ik heb het na u gekeken en we hebben er dan niet meer echt in de podcast over gepraat. Nee. Maar het was zo hashtag relatable.
Zeker hashtag relatable. Dus voor de mensen die... toch niet, we zouden weten waar het over gaat.
Jullie zijn naar de Foute Podcast aan het luisteren, om te beginnen al.
Maar. Zeker, zeker. Dus de drie hoofdrolspelers, gespeeld door Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez. En die wonen samen in hetzelfde grote appartementscomplex. Zijn alle drie true crime obsessed, zoals ons. Mm-hmm. En op een gegeven moment vindt er daar toch een verdacht overlijden plaats in dat gebouw. Mm-hmm. En die drie hebben zoiets van... Dit is het moment voor ons.
Dit is het teken waarop we aan het wachten
waren. Wij zouden dat ook zijn.
Maar absoluut.
Wij denken, we hebben al ons materiaal al. Zij moesten al hun materiaal nog aanschaffen.
Ja, ja, ja. Heel cute.
Wij hebben dit al. En die gaan eigenlijk op moordonderzoek.
Ja.
En het is echt met een serieuze cliffhanger geëindigd, het eerste seizoen. Ja. En 28 juni volgt dus het tweede seizoen.
Dus ik heb even uitgerekend... je hebt, als je dus dit nu live aan het luisteren bent op de donderdag, wanneer deze aflevering verschijnt, en je hebt zoiets van, ah ja, ik heb dat de vorige keer genegeerd. Eerst en vooral, wij vervloeken u superhard. Maar je kunt het nog rechttrekken. Kijk zo rustig 2 afleveringsjes per dag.
Ja, of weet je wat, als je nu toch 15 uur op een vliegtuig moet zitten,
download dat, binge dat. Want wij zijn hier nog niet over uitgesproken.
Zeer, zeer, zeer zeker niet. Wat dat ook tof is aan seizoen 2, is dat het met...
Haha, heb jij die trailer gezien?
Nee, nog niet. Oh,
okay,
nog
ik ben gaan kijken, want we hadden dan zo... ze hadden dan geschreven van... hierom zou je misschien wel willen kijken naar seizoen 2. Ik dacht zo, ja... waarom zou ik niet kijken naar seizoen 2? maar er zitten een paar bekende, heel bekende koppen in. Cara Delevingne en Amy Schumer.
Ja,
lovers,
grote fan.
So much. Ja. Die zitten ook al in de trailer, dus ik was echt... Ja.
Oh, ik kan straks kijken.
Ik heb zo... Als je zo'n klein kind bent en je krijgt iets en je bent heel blij dat je zo echt zo maniacaal in je handen begint te... Dat was ik aan het doen, terwijl ik de... Zo echt zo... en aan het roepen naar mijn scherm. En dus, ja, voor de mensen... Ik bedoel, nee, dat zijn onze goals, hè. Om een true crime podcast live te maken over een moord die in ons appartementsgebouw in New York City zou gebeuren. Maar toch zijn er heel veel herkenbare momentjes. Hè. Ze zoeken in seizoen 1 aan een sponsor. En het is echt zo allemaal zo... Oh my god, been there, done that.
En ook zo dat ze zo dingen moeten inspreken.
Ja.
En het is echt very, very relatable. En ook dat dingen niet lukken. Hè. Je hebt ook al heel vaak gehoord hier bij ons.
Ja.
Dat er dingen omvallen of dat de kwaliteit echt sukt. Of dat we gewoon alles opeens kwijt zijn.
Ja.
Of dat Tanneke in brand vliegt. Allee, ik bedoel...
Ik ben wel echt ook zo van... Oeh, wat zit er nog niet in? En ik was wel zo, zou er eens iets in brand?
Oh, dat is zo goed.
Dat is nog
zijn.
Niet geweest. Dus dan zou ik zo, oh, hashtag Tanneke in New York.
Maar goed, kijk, wij zijn heel enthousiast. Over, ik ben echt super blij. Het was ook gewoon een reeks dat mij heel blij maakte of zo. Op de
want het is, je denkt dan, true crime, het zal wel zwartgallig zijn, maar het is heel humoristisch. Ik heb echt plat van het lachen gelegen. En ik weet niet, ik heb het gevoel dat tweede seizoen er sneller is in mijn hoofd dan verwacht.
Ja.
Ik dacht dat dat voor het najaar ging zijn. En dan zo ineens zo, nee, 28 juni is het zover. En ik ben echt zo, let's get it. Ze volgen de nieuwe trend, Disney+, wat dat de streamers nu precies allemaal een beetje doen. Er komt wekelijks een aflevering, dus het is niet...
Alles in één keer.
Nee, het is niet alles in één keer, dus het is elke week een aflevering. Ik ben daar niet kwaad op.
Op het gemakske, hè?
Ik heb daar enorm van genoten om zo wekelijks iets te zien. Gelijk wat we met de mol hadden, maar... En dat
zoals vroeger eigenlijk, gewoon.
Zoals vroeger, en ook omdat het een murder mystery is, vind ik... Dat wel fijn dat je zo...
Tijd hebt om na te denken.
Ja, dat er wat kronkeltjes en wat lichtjes in je hoofd kunnen aangaan. Dus jongens, tijd om seizoen 1 te bingen. Disney+.
Ja. En dan zijn we allemaal tezamen klaar voor seizoen 2.
Allee, het is gewoon zo, je gaat onze volgende aflevering niet kunnen luisteren als je niet mee bent. Je gaat niet kunnen volgen. Want wij gaan daarover moeten ventileren.
Het zal wel zijn. Het is een beetje de mol 2.
Ja, maar nee, want bij de mol gaat er niemand... Ze hebben hard geprobeerd, maar er is niemand gestorven.
We kunnen
Woestijn Vissel schrappen als mogelijke sponsor ooit.
We gaan snel verder. Heb jij nog tips?
Ik heb geen tips meer. Nee, het laatste wat hierop staat is vakantieplanning. Ik heb de aflevering van deze week mogen kiezen. Na 2 woorden wist Silke welke zaak dat we gingen brengen. Het is denk ik eentje dat ook al lang op uw lijst stond. Het is eentje die ongetwijfeld al een paar keer gesuggereerd is. We gaan het toch proberen op een spannende manier te vertellen. Het is een ingewikkelde zaak. Dus als je dat notitieboek nog altijd naast je hebt liggen, zo wat trefwoorden nu en dan, dat is niet verkeerd. Nee.
Het is de zaak van...
Gaan we zijn naam zeggen? Nee.
Oké, dan vliegen we er gewoon in.
We beginnen...
Maar ja, het staat toch wel in de...
Ik weet het, we hebben deze discussie al zo vaak gehad.
We gaan gewoon verder. Het is 20 juni 1979. En de 12-jarige Robin Samso is in Huntington Beach, Californië, zich aan het klaarmaken om...
Ook in Californië, hè? Dat is waar dat jij naartoe gaat.
Ja. Ja, ik ga zo alle murder...
Maar dat gaat het toch wel doen, hè? Klein
er
murder...
is blijkbaar een murder museum, hè, waar ik naartoe ga.
Oh, je moet echt waar het kind haar hoofd zien. De pretoogjes, het is...
Erg eigenlijk, hè?
Nee. Dus 20 juni 1979, we zijn in USA op het strand in Californië.
Exact. En onze 12-jarige Robin die is zich aan het klaarmaken eigenlijk om naar een balletstudio te gaan. Waar dat ze eigenlijk, ja, vind ik zo raar, heb ik gevonden dat ze daar haar first day of work zou beginnen. Dat ze daar telefoontjes zou beantwoorden, een soort van secretaresse, 12-jarige secretaresse.
Ik dacht dat ze gewoon naar de les ging daar.
Ja, ik heb dus gezien dat ze daar ook ging werken.
Als in zo misschien kindsterretje? Zo taking calls voor de
Laat ik het hopen voor haar dat dat het geval zou zijn geweest. Maar in ieder geval, voordat ze dat gaat doen, is ze van plan om
work
nog...
Work hard, play hard.
Ja, om nog wat te gaan playharden op het strand met haar vriendinnetje Bridget Wilford. En ze zijn daar een beetje aan het... chillen op dat strand, aan het playen. En ik weet niet waarom ik dit zei.
Waren ze elkaar aan het playen? Oké, we gaan verder.
We gaan verder. En Bridget, ze merken een man op met donkere haren. En hij ging eigenlijk redelijk snel op de meisjes af.
Ja,
en hij vroeg,
ze hebben hem in toog en dan benadert hij eigenlijk direct.
Exact. En hij zegt van ja... Mag ik jullie foto's nemen, meisjes? En Robin is zo van, ja, prima.
Misschien dat het, omdat ze zo gretig ja zegt op die foto's, had ik in mijn hoofd dat ze zo een professioneel danseresje was.
Ja. Maar dan is er een buurman die opduikt en die denkt... Dit is...
Die meisjes kennen die man niet. Waarom is hij daar foto's van aan het pakken? Dit is... cringe en raar.
En de man met zijn camera die denkt... Oké, I'm out of here. Mm-hmm. En die vertrekt. En Bridget en Robin die hebben dan zoiets van... Oké, we gaan weer onze eigen weg. Hè. Robin moet naar de balletstudio. En dan opeens belt Robins balletleerkracht eigenlijk van...
Naar het huis van Robin.
Van kijk, Robin is niet komen opdagen. En op dat moment... ja. Is het volle paniek, hè? En de familie belt dus meteen naar de politie. En 12 dagen later wordt dan het lichaam van Robin gevonden door brandweermannen. En wat ik daar nog over heb gevonden, is dat de moeder van Robin heel graag haar dochter wou zien, uiteraard. Mm-hmm. Maar ze lieten dat niet toe. Mm-hmm. En de moeder had zoiets van... Ja, maar hallo, waarom zou ik haar niet mogen zien? Ze had ook zoiets van, waarom duurde het zo lang eer dat ze gevonden was of dat ze geïdentificeerd was? Hè? Dus er zijn
heb je naar die documentaire gekeken?
Ik heb dingen gezien, ja.
Ah ja, want daar vertelt die mama dan... Ja. Dus ja, Robin heeft lang blond haar en die mama vertelt dan inderdaad van dat ze een lichaam hebben gevonden. Het was best wel op 30 kilometer of zo van waar ze het laatst was gezien. En zo, ja, we hebben een lichaam gevonden. Het zou Robin kunnen zijn. En dat die mama zo was van, ja,
Maar hoezo,
hoe moeilijk kan het zijn om te zeggen dat mijn dochter is of niet?
En dan zegt de brandweerman, ja, maar er was geen haar. Er was geen haar meer. Ze konden onmogelijk op basis daarvan haar identificeren. En wordt dan ook gezegd van, ja, kijk, er zijn 12 dagen gepasseerd tussen haar dood en haar vondst. Dus er zijn gewoon heel veel dieren.
Ja, ze is echt in zo'n natuurgebied gevonden.
Die aan haar restanten hebben, daarvan gegeten hebben. Dus tegen dat ze haar gevonden hadden, waren er alleen nog maar botten overgebleven. En dan was er geen haar meer. Nu Bridget, het vriendinnetje.
Ja, zij is degene die haar als laatste heeft gezien. Dus uiteraard wordt zij ondervraagd. En Bridget, er wordt gevraagd hoe dat nu namiddag was. En uiteraard heeft zij zoiets van, is er iets raars gebeurd? Goh, ja, weet je eigenlijk wel. Er heeft ons een onbekende man gevraagd voor foto's. De buurman is daartussen gekomen, omdat hij dat raar vond. Dus dat was wel zo'n rare vibe. Dus er wordt aan Bridget gevraagd van, oké, kunnen die mensen eens beschrijven? En aan de hand van die beschrijving wordt er eigenlijk een robottekening gemaakt. En die wordt verspreid. En de tekening wordt herkend. En mensen zeggen, maar die is op tv geweest! Sorry, dit mopje wat ik heel graag maken, dat is niet wat er is gebeurd. Een parole officer, dat is een soort van tussenpersoon tussen justitie en politie, herkent de tekening wel en zegt, het is een van mijn cliënten, iemand die ik begeleid, die een crimineel verleden heeft. Ik ben er vrij zeker van dat hij het is. En hij identificeert hem als Rodney Alcala.
Ja.
Mijn mopje is niet zo ver gezocht, want de Rodney is wel degelijk op tv geweest voordat hij de moord op Robin zou hebben gepleegd.
Dit was niet gepland.
Dit was niet gepland, maar jullie zouden Rodney ook wel kunnen kennen als de dating game killer. Want echte true crime fans moeten dit al hebben gezien. YouTube staat er vol van, je kunt het overal vinden. Want in 1978 is Rodney Alcala een van de 3 kandidaten in de televisieshow The Dating Game.
Hier wel gekend als Blind Date
met Ingeborg. dus exact hetzelfde concept. Je hebt 1 vrijgezelle vrouw, 3 vrijgezelle mannen.
Een muur.
Muurtje daartussen. En Alcala was contestant number 1. Het is heel pijnlijk. Je kunt de hele show zien. Ook gewoon kleine stukjes van hem, als je dat wilt.
Ja.
Mijn vraag is voor mensen in de televisiewereld. Hoe kan het dat niemand bij de major close-ups die worden gemaakt van zijn gezicht, dat niemand zoiets had van psychopaat. Want het straalt ervan af. Is het omdat je het weet?
Ja, hij was very... Hij was very charming, wordt er over hem gezegd. Hij wordt ook aangekondigd als een succesvolle fotograaf. En dat talent werd bij hem ontdekt toen hij 13 was door zijn vader. En hij doet aan skydiven.
Ja, dat is dat vrijheid, gaat skydiven.
En zijn droom is een motto, want hij doet ook aan motorcycling. Dus allee, hij wordt zo echt als de full package gepresenteerd. En ook achter de schermen wordt hij toch wel wat beschouwd als bizar.
Het is eigenlijk, vind ik, dit het meest enge van het hele verhaal. Dus hij zit daar in die show. Ik vind, je ziet die zijn kop en ik ben zoiets van, jij bent echt een seriemoordenaar. Maar oké, blijkbaar hebben mensen dat niet door, want de bachelorette kiest hem. Hè?
Ja,
Ze gaat met hem in zee. Maar inderdaad, achter de schermen, achteraf wordt er dan gezegd van ja, daar was toch wel iets mis mee. En ook als de bachelorette hem, als de camera's niet meer aan het draaien zijn, ontmoet, zegt ze van, ik heb echt een heel creepy gevoel bij u. En de date, de droomdate, of wat was dat bij ons, dat ze dan hebben gewonnen, die is nooit doorgegaan omdat zij zoiets had van, hier klopt iets niet. En daarover wordt natuurlijk gezegd, dat heeft waarschijnlijk haar leven gered.
Want wie is Rodney Alcala? Maar echt, zoek trouwens echt even op YouTube op
eigenlijk
deze beelden.
Eigenlijk moet je hier de podcast even stoppen en even gaan... Wij vragen wel veel van de mensen. Een notitieboekje, even stoppen en op YouTube gaan kijken.
Minder afleveringen.
We zullen minder veel eisend zijn, maar doe u zelf een plezier.
Zoek dit even.
Volg dat zo een beeld. Allee, want nu heb je waarschijnlijk echt zo Son of Saul beelden in je hoofd. En dat is het...
Ja.
Son of Saul, Son of Sam. Beelden in je hoofd. Hè. Dat is het niet. Het is wel echt... Very early 80s serie. Moordenaar.
Ja.
Slash ja, aantrekkelijk. Nee, ik kan die niet meer zo zien. Maar waar
is... Weet je, het waren zo Ted Bundy-vibes.
Ja, ja, het gladde... Ja, ja, dat wel.
Dat wel.
Ja.
Dus als je niet kunt kijken, beeld u zoiets in.
Ja, zo waarvan dat je denkt... en dan zo... Dat is.
Bon, onze Rodney die, is eigenlijk geboren als Rodrigo Jacques Alcala Bucor in 1943 in Texas. En hij is half Mexicaans, half Amerikaans. En hij heeft nog twee zussen, een broer. En ze verhuizen eigenlijk van Texas naar Mexico. Maar 3 jaar later, als hij 11 jaar oud is, gaat zijn vader weg. Hij verlaat zijn familie.
Ja.
Nadat die vader dan vertrokken is, beslist de moeder om terug naar Los Angeles te verhuizen. En we weten eigenlijk niet zoveel verder over zijn jeugd.
Nee.
Vaak heb je zo wel uitgebreidere biografieën.
Ja. Er wordt regelmatig gesuggereerd, ja, die papa die vertrokken is, daar zal wel wat geweld bij te komen, gekomen zijn. Daar zal wel een trauma hebben achtergelaten. Maar dat is allemaal hearsay. Daar kunnen we eigenlijk niet van uitgaan. Maar bon, deugd zal het niet hebben gedaan om door uw vader in de steek te worden gelaten en om van land te moeten verhuizen en ineens mid jaren 60 in Californië toe te komen. Ja. Dat zal wel bijzonder geweest zijn.
Inderdaad. En wanneer hij 17 is, beslist hij om het leger in te gaan. En hij was daar eigenlijk eerder een soort van bediende, hè, voor 4 jaar. Dus hij heeft nooit actief meegevochten. En op een gegeven moment, zoals ze dat dan noemen, is hij AWOL gegaan. Dus hij is vermist, zonder dat hij officieel bijvoorbeeld vakantie had aangevraagd. En hij is dan teruggelift naar Los Angeles.
Ja, er is achteraf dan wel een soort van document teruggevonden dat hij op een of andere medische controle is geweest en dat daar dat hij een persoonlijkheidstest had afgenomen en dat daar antisociale kenmerken naar boven waren gekomen en dat misschien het alarmerende was en dat hij daarom is vertrokken uit het leven.
Hij
zoiets had van, de vloer is hier aan het branden, ik moet hier weg.
Ja, voilà. Dus dat is eigenlijk wat we weten over Rodney zijn leven.
Zijn jeugd tot dat moment.
Nu, we zijn 1968.
Ja.
We zijn nog steeds in Los Angeles.
En, ik vind het heel goed dat als je over je eigen vakantie spreekt, dat we dan LA zeggen. En als het over deze zaak gaat, dat we dan Los Angeles.
Ah, het zal wel zijn.
Dat zijn twee verschillende plekken in je hoofd nu.
Ja, zeker. Maar ik moet dat kunnen spreiden. Want anders...
Anders ga ik overal de rot niet zien.
Ja, ik kan alleen maar dood en verderf zien als ik in LA ben.
Ik ga dat sowieso zien daar. Nee, oké. Okay.
Goed.
We zijn 68.
En we zijn samen op stap met de 8-jarige Telly Shapiro. Mm-hmm. Die was op dat moment naar school aan het wandelen en er stopt een auto naast haar. En dat wordt ook eigenlijk meteen opgemerkt door iemand die op zijn motor aan het rijden is. En die volgt eigenlijk... Ja, want Telly is ingestapt.
Ingestapt en die auto rijdt weg. En dan denk je toch echt zo... goeie gast, die motorrijder. Die volgt die auto. Die ziet die auto stoppen aan een adres. En die heeft zoiets van... Oké. Ik weet genoeg, ze zijn hier. En die belt dan van daaruit, van aan een telefooncel of zo. Mm-hmm. Dit heb ik gezien, hier klopt iets niet.
Ja, en de politie komt daar aan. En in die documentaire komt de agent Chris Camacho aan het woord. En
die mens was er nog niet goed van.
Nee, ik denk het ook niet. Die zegt van... het is de politie, doe de deur open, ik moet met u spreken. En hij zegt van ja, opeens stond er een man aan de deur. En voor hem, onze Chris die zegt van ja, die man had echt zo'n evil gezicht, als het ware. En de man zegt van ja, maar ik sta in de douche. Ik ga
nee, rot niet, want je staat aan de deur.
Ja, inderdaad. Maar, ik ga me even omkleden. Dus hij zal waarschijnlijk zo met zijn hoofd komen piepen zijn.
Ik zou al zo, I call bullshit. Als de bel gaat en je staat in de douche, dan kun je 2 dingen doen. Je negeert het en je doucht verder, of je gaat eruit, maar je gaat toch niet naakt naar je voordeur?
Kijk, het was LA in de jaren 60.
Ook waar.
We gaan verder. En dus onze Chris, dus de agent, die zegt van oké, ik geef u 10 seconden. 10 seconden.
Want dan is die shampoo uit je haar, ik ben er zeker van.
En dus die begint zo af te tellen,
10,
als het ware.
Nee.
lange 10 seconden eigenlijk voor wat er gaat gebeuren. En hij zegt van ja, uiteindelijk heb ik de deur dan maar ingestampt. En ja, wat dat hij dan aantreft is de waanzin, is verschrikkelijk. Ja. Er lag een lichaampje op de grond.
In de keuken.
In de keuken. En er was overal bloed. Ja, en dat blijkt dan inderdaad om Telly te gaan. Ze bleek verkracht te zijn, geslagen te zijn. En ze was ook nog eens gewurgd.
Ja. En de agenten zien haar daar liggen, levenloos, en die gaan er eigenlijk vanuit dat ze gestorven is.
Ja.
Dus het eerste wat zij denken is, we moeten zo snel mogelijk die man, die ons niet heeft binnengelaten, vinden. Maar net op dat moment, als ze die beslissing maken om het huis te doorzoeken, geeft Tally een teken van leven.
Ja, ongelooflijk.
Ja, ik bedoel, hoe begint hij dan te hoesten?
Zo'n krakerige ademhaling van al het bloed en dergelijke, denk ik.
Dus die agenten, hun focus wordt onmiddellijk weer verlegd, want die beslist van, die is nog in leven.
Ja.
Dus die ontfermen zich over haar. En een tel te laat beseffen ze, die gast.
Ja, hij is weg. Maar even terug naar de motorrijder. Zonder hem was Telly dood geweest. Ze heeft het overleefd. De man is gevlucht. De politie beslist van, ja, we gaan wel nog het appartement doorzoeken. Ja,
ik mag het hopen. En het ding is, het is zijn appartement. Dat is duidelijk. Want ze vinden identiteitspapieren. Ze vinden dat de naam van Rodney Alcala. En ze zien dat hij een student is aan UCLA. Dat is nog altijd de kunstschool in Los Angeles. Dus ze hebben zoiets van, we weten wie we moeten zoeken. Hij zal wel vluchten, maar bedoel, hoe ver kan hij geraken? Hoe lang kan het duren om hem te vinden? Silke, hoe lang kan het duren?
Het duurt toch wel een tijdje.
Ja, want we zijn 2 jaar later en er is nog altijd geen teken van onze Rodney Alcala.
Wat ze wel hebben gedaan, is hem op de FBI Most Wanted list gezet.
Ja. Dus je zou denken, elke grens dat je oversteekt, elke keer als je identiteitskaart moet tonen, dat moet toch een probleem zijn als je iets gaat huren. Kijk, we zijn in de jaren 70 en
er gebeurde eigenlijk niks. Ze waren heel laks daarin. Hè?
Er gebeurt niks. En ook, je kunt van identiteit veranderen alsof dat je onderbroek is. Hè? Want identiteitspapieren zijn nog niet digitaal bijgehouden. Tussen staten is er heel weinig communicatie.
Ja.
Dus ineens zijn we 1971. Nee?
Ik heb nog gewoon dat hij naar de East Coast...
Ik wou... Dat is verrassing. Verrassing. Ik wou zeggen, we zijn 1971 aan de East Coast.
Ah, voilà. Doe maar.
En we zijn op een summer camp in New Hampshire.
Ah, zo, ja.
Alleen maar meisjes. Onder de 12 lijkt me de hel. Dus die zitten 8 weken. Dat is echt zo, dat is iets wat wij niet kennen, maar dat is echt gewoon zo, uw ouders die u daar gaan afdroppen voor weken aan een stuk.
Ja.
Meisjes die allemaal samen een hele zomer plezier maken daar aan de East Coast. En 2 meisjes van dat kamp komen, waarom, dat weten we niet. Jawel. Ik dacht dat die in het politiekantoor waren, maar die zijn in het postkantoor.
Postkantoor.
Dus waarschijnlijk zo brieven met te veel postzegels naar hun familie aan het sturen.
Diddelpapier.
Ja, diddel in de jaren 70. Dat was echt big. Big business in de jaren 70. Zeker in Amerika.
Zeker.
Diddelpapier. Sorry. Oké. 71. We zijn in het postkantoor. Meisjes posten hun post. En hun oog valt op een poster achter de postbediende. En die zijn zo... Sarah, vind jij nu ook niet dat die gast wel lijkt op onze leider? Sarah heeft iets van... Ja, die trekt daar wel op. Dus die meisjes zijn zo mondig en zo moedig om te zeggen... Sorry, ik denk dat ik weet wie dat is en wij zitten op het kampterrein met die gast.
Ja, dus wat bleek onze... Rodney Alcala had zijn naam veranderd naar John Berger. Was dan op het een of andere lumineuze idee volgens hem gekomen...
Ja, best wel lumineus eigenlijk.
Om op een meisjeskamp mee leiding te gaan geven. En dan is de vraag natuurlijk of dat daar alcohol wordt gedronken of niet.
Wat dat daar gebeurt, ja.
Hè? Die meisjes hebben zoiets van... Ja, Dit is
We zijn er
dit is
van,
John Berger. a.k.a. Rodney Alcala.
Ja, want de politie gaat dan... Allez, of dat hebben we nergens gevonden, maar daar ga ik vanuit. Die gaan naar dat kampterrein. Die treffen hem daar aan. En die ontdekken dus dat hij eigenlijk al 3 jaar onder een valse naam, John Berger, aan de East Coast woont. En dat hij in de omgeving van New York zijn tijd heeft doorgebracht. Hij zou daar in de filmschool hebben gezeten. En hij zou les hebben gekregen van onze...
Roman Polanski.
Ja.
The chances, the odds.
Ja. Hij had zowaar zijn identiteit kunnen aanhouden en bekend filmmaker kunnen worden.
Exact, het had zomaar kunnen zijn. Even kijken. Ja, dus de politie heeft hem. Mm-hmm. En ze, ze willen hem dan aanklagen voor wat dat hij met Telly heeft gedaan, uiteraard. Ja,
en die lijst is lang. Hè? Ik bedoel, hij heeft een kind ontvoerd, hij heeft haar verkracht, hij heeft haar proberen te vermoorden. Ja. Het was een moordpoging. Hij heeft daarvoor dood achtergelaten.
Het enige probleem is dat de familie ondertussen het land heeft verlaten.
Ze hebben zoiets van trauma
weggetrokken. En ze willen ook niet dat Telly getuigt. Dus ze hebben geen kroongetuigen over wat er met haar gebeurd is. En daardoor... kunnen ze alleen maar Rodney een deal geven. Van,
ja, zo'n plea deal. Ja. Wij hebben dat niet, maar ze hebben dat wel. Amerikanen. Allee, ja. Dat is iets, ik ken dat niet bij ons, toch?
Geen idee. Ik denk het ook niet. Nee, ja.
Wat ik ook al raar vind, is wat ze ook altijd aanhalen in de documentaire ook. Omdat die familie geen klacht heeft ingediend, is er eigenlijk ook geen rechtszaak. Terwijl bij ons kan toch een burgerlijke partij...
Het
openbaar ministerie is ook altijd een partij. Maar dus hier moet je als slachtoffer klacht en dat is gewoon niet gebeurd.
Dus wat dat zijn voorstellen van of je pleit schuldig aan kindmisbruik en je moet je als een sex offender registreren. En dat neemt hij ook meteen aan van oké, goed voor mij.
Ja, tuurlijk.
En het ding is, als ze de strafmaten op willen leggen, zeggen ze van je moet minstens 1 jaar zitten, maar je kunt ook levenslang in de gevangenis zitten. Dus Rodney weet niet... Niemand weet eigenlijk hoe lang dat hij in de gevangenis gaat zitten. En eigenlijk al na 34 maanden wordt Rodney alweer vrijgelaten voor wat hij met Telly heeft gedaan.
Want inderdaad, hij krijgt dus die stempel van hij heeft kindermisbruik gepleegd. En hij krijgt een onbepaalde straf in de gevangenis. En er wordt aan hem dan ook een soort... Het zal ook een soort van parole officer aan hem gelinkt. En het is eigenlijk die persoon... die dat bepaalt hoe lang dat hij in die gevangenis moet zitten. Dus die persoon moet een soort van analyse maken van is er schuldbesef. Dus dit is dan een spoiler alert. Ik weet niet. Rodney is echt een mega psychopaat. Dus die heeft die persoon waarschijnlijk in een mum van tijd
gecharmeerd,
omgepraat. Dus die presenteert zichzelf als de berouwvolle, waarschijnlijk. Dit had nooit mogen gebeuren. En volgens de papieren is hij ook gewoon enkel een kindermisbruiker. En heeft hij niet iemand ontvoerd, gewurgd en in een plas bloed voor dood achtergelaten. Dat valt allemaal weg. Hij heeft zogezegd een kind misbruikt.
Maar tussen aanhalingstekens.
Tussen zware aanhalingstekens, maar er is gewoon een heel deel van de klachten. Ik bedoel... Ik ben ook makkelijk om te praten, maar als ik al die feiten zou kennen, zou ik die persoon niet meer vrijlaten. Maar het feit is dat die feiten gewoon zijn weggevallen tussen de daad en effectief het moment dat hij in de gevangenis zit. Dus inderdaad, niet veel later staat hij terug op straat, wel onder voorwaarden die hij binnen de 8 weken schendt. Want zo is hij wel. Want hij verkoopt wiet aan een 13-jarige. Dat is ook het enige wat we daarover weten. Dat meisje heeft voor de rest niet gezegd of er nog iets is gebeurd. Er wordt gesuggereerd dat ze eigenlijk gekidnapt was. Maar dat die zo veel schrik had op het moment van die arrestatie, omdat ze in het bezit was van wiet als 13-jarige, dat ze niks heeft gezegd. Maar waarschijnlijk was die gekidnapt.
Dus Rodney vliegt terug de gevangenis in en voor 2 jaar... maar hij komt dan weer vrij in 1977, wel weer onder voorwaarden. Maar opnieuw is hij nog steeds de jaren 70. Ja. En hij gaat dan aan de slag bij de Los Angeles Times. Hij werkt er ook als fotograaf. En dan denk ik, maar hoe kan zo iemand aan de slag...
Ja, dat is gewoon...
Het wordt niet gecheckt.
Dat is het papieren tijdperk. Hè. Er is geen digitaal dossier. En ik vermoed dat hij eigenlijk aan de East Coast de eerste keer nu in de gevangenis heeft gezeten. En dat hij dus gewoon de hele tijd hopt tussen...
Ja, die twee.
En dat hij dus naar LA terugkeert, waar hij niet in de gevangenis heeft gezeten.
Ja.
En ja, hij is al eens 3 jaar van de radar verdwenen door gewoon een andere naam aan. Die heeft niks aan zijn uiterlijk veranderd, hè. Dus die heeft gewoon andere naam, andere kant van het land. En die heeft 3 jaar kunnen overleven. Die heeft waarschijnlijk, we liegen allemaal op ons cv, maar gelogen op zijn cv. Ja,
het zal wel zijn. En in een artikel vond ik ook dat...
In een artikel van hem geschreven?
hij is dus ook fotograaf, maar hij deed dat tot nu toe als hobby.
Ja.
Nu is het ook zo dat hij zijn fototoestel begint te gebruiken om meisjes en jongens en vrouwen te lokken met een aanbieding van hey, wil je gefotografeerd worden?
Ja, ik werk bij de LA Times.
Ja, dus... En hij maakt daar ook wel letterlijk en figuurlijk misbruik van.
Ja, dit weten we ook omdat er... maar daar komen we straks nog op terug. Bewaarde alles heel goed. En er zijn heel veel foto's teruggevonden. Maar daar komen we subiet nog op terug.
Ja, ik heb nu dat we terug zijn bij Robin.
Ja, dus we weten van zijn moord op Robin. Hè?
Ja, de allereerste waar we het over hebben gehad. Ja. Het meisje dat ballet ging doen.
Ja.
Nu... Er wordt ook opnieuw, dus door het vriendinnetje van Robin, zij zegt van ja, ik weet hoe hij eruit ziet. Er wordt een hele sketch voor aan hem opgetekend. Het is de parole officer inderdaad
die hem herkent.
En ze zitten wat vast eigenlijk, want ze hebben niet echt bewijs buiten de getuigenverklaring van Bridget.
Maar ja, hij ontkent ook niet dat hij die foto's heeft gepakt. Hij was zo, ik was op dat strand.
Maar ze hebben verder niks inderdaad. Totdat zijn zus, de zus van Rodney, hem gaat bezoeken in de gevangenis.
En dan maakt hij een fout.
En dan maakt hij een cruciale fout.
Hij denkt waarschijnlijk... Het water staat aan mijn lippen. Ja. Ik moet hier voorzorgsmaatregelen nemen. Want hij heeft wel degelijk die moord op Robin gepleegd. En hij heeft zoiets van... Shit. Ik heb, zoals een goede seriemoordenaar betaamt, een memorabiliaatje meegepakt van de crime scene.
Ja.
Dus hij zegt aan zijn zus, kijk, ik heb een garagebox gehuurd. Zou je die even kunnen leegmaken en die spullen bij u bewaren?
Ja.
En die zus is zo, voor u alles, broertje. Maar dit is echt zo Amerika, dus je zit aan glas. Er zit glas tussen u en je hebt alle twee een telefoon. En iets wat ik dus al keilang dacht en dus nu bevestigd is...
Dat is opgenomen.
Dat wordt opgenomen en die luisteren dat gewoon. Dus alles wat jij zegt via die telefoon werd opgenomen. Dus die politieagenten zaten mee te luisteren. Die voelden ook aan hun water van, he's gonna break. En het zal wel mijn familie zijn. Dus nog voor die zus die garagebox kan leegmaken, ruit de politie daar naartoe. En wat ze daar vinden, dat geloof je nooit.
Maar echt honderden foto's van... Ja, meisjes, jongens, vrouwen in allerlei posities, om het zo maar even te zeggen. Zeer disturbing, zeer grafische foto's. Maar daarnaast vinden ze ook een zak met oorbellen.
Ja, en verschillende paren oorbellen.
Verschillende paren. En de mama van Robin haalt er een paar uit die haar dochter droeg.
Ja, heel goed. Want dus, je zou zeggen, dat waren dan de oorbellen van Robin, maar dat waren dus de oorbellen van die mama die Robin soms stiekem stal om aan te doen. Dus dat is ook wel zo heartbreaking. Dan,
zeer
zo.
Heartbreaking. Dus nu hebben ze wel degelijk bewijs om Rodney aan te klagen. Ze hebben de oorbellen inderdaad.
Maar ze houden hun hart vast, want ze zien die foto's en die andere paar oorbellen en die hebben zoiets van, oh my god, we hebben hier een beerput gevonden.
Hier
dat is
meer aan de hand, hè. Maar bon, ze gaan in eerste instantie voor die rechtszaak voor Robin. En in 1980 wordt hij voor de eerste keer veroordeeld, eigenlijk. Hè?
Ja, dat hoor je goed, voor de eerste keer veroordeeld.
Ja.
Hij wordt veroordeeld op die moord op Robin. Hij krijgt de doodstraf. En het had zo, hier had het kunnen eindigen.
Maar we zijn in de US of A, want in 1984 doen ze dat, overturnen ze het verdict. Want, wat zeggen ze?
Arme Rodney.
Kijk, er is iets aan bod gekomen. En dat heeft het... Ja, je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En met wat er met Telly is gebeurd, dat is aan bod gekomen hier. Ja. Dat kan niet, hè?
Ja, dus Rodney is eigenlijk voor een soort van volksjury moeten verschijnen. En uiteraard hebben die advocaten die feiten van Telly aangehaald. Want dat geeft aan dat er een patroon is, dat die een mens al iets heeft gedaan, dat het geen alleenstaand geval is wat er met Robin is gebeurd. Hun fucking goed recht. Maar de advocaten van Rodney hebben het zo kunnen spelen dat zij hebben gezegd van kijk, het feit dat je dit hebt meegegeven aan de jury is eigenlijk voorkennis en zorgt ervoor dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen. En je zou denken, oké, clown, je kunt maar proberen. Maar het gerecht van Californië zei, jij hebt gelijk.
Ja, maar bon, niemand geeft op. Dat moet je iedereen wel geven hier.
Never give up.
In 1986 is er een tweede rechtszaak, ook nog steeds over de moord op Robin. En opnieuw wordt hij tot de doodstraf veroordeeld.
Ja.
Maar dan zijn we 2001 en Rodney heeft al die tijd geprobeerd om opnieuw dat verdict nietig te verklaren. Mm-hmm. Maar opnieuw gelukt dat.
Ja.
En hier is de reden, maar ik heb daar niet heel veel informatie over gevonden, is dat Rodney niet de mogelijkheid heeft gehad om al zijn bewijs aan te voeren.
Hij heeft nogthans zijn best gedaan, want in 1994 heeft hij zelf een boek gepubliceerd met de titel You, the Jury, waar dat hij dus in dat boek zijn volgende jury aanspreekt, die dus nog niet bestaat. Echt psycho, what? Waarin hij dus zegt van, jij, jurylid, ik ben onschuldig. Dus hij heeft alles geprobeerd, maar blijkbaar was het niet genoeg. Was het opnieuw geen fair trial, volgens de Court of California. En is hij in 2001 dus eigenlijk zogezegd terug een vrij man. Uiteraard wordt daar opnieuw een aanvraag ingediend. Ik denk niet dat hij ooit echt op vrije voeten is geweest. Hij heeft denk ik altijd in de gevangenis gezeten. En dus beginnen ze aan die derde rechtszaak.
Maar besef, in 2001 zijn we
besef,
al,
ik besef.
Zijn we al 22 jaar verder. En wacht de familie van Robin nog steeds op gerechtigheid.
Gerechtigheid, ja. Dus ze zijn zich aan het voorbereiden op die zaak die uiteindelijk in 2010 zal starten. Hè?
Ja.
What the fuck? We zijn in de jaren 2000. Dus de wetenschap... Hier zijn we weer. I love DNA. Maar de wetenschap staat weer al een pakje verder. Dus de verdediging heeft zoiets van... Kijk, we gaan ons beter inwerken. We gaan proberen met DNA-materiaal te werken. Dingen proberen aan te tonen. Mm-hmm. Dat we echt een stevige case hebben voor Robin, haar zaak. Dus er wordt in 2003 DNA afgenomen van Rodney.
Tegen zijn wil eigenlijk, maar hij moet het
gewoon doen. Hij is een verdachte. Hè, en die advocaten van Rodney Samsoe, die zijn zo van, oké, we zijn er klaar voor. Deze gaat onze zaak goed helpen. Misschien moeten we toch eens, gewoon voor de show, dat DNA door de databank gooien. En die stopte niet met pingen op dat moment.
Nee, ik heb even kort opgeschreven wat daar nog is uitgekomen. Er zijn nog vier andere vrouwen slachtoffer geworden van Rodney met dat DNA-onderzoek. Mm-hmm. De eerste is Jill Barcombe. Zij was 18. Zij kwam uit New York en is uiteindelijk in Los Angeles gevonden in een ravijn in 1977. En ze dachten eigenlijk dat zij oorspronkelijk een slachtoffer was van de Hillside Strangler. Fun fact, Rodney is daarvoor geïnterviewd geweest, of verhoord geweest, omdat ze dachten dat hij misschien wel eens de Hillside Strangler kon zijn.
Ja.
Maar hij was niet de Hillside Strangler.
Nee, er waren nog psycho's in LA in de jaren 70.
Inderdaad. En dan is er Georgia Wixted. Zij was 27, ook in 1977. En zij is eigenlijk vermoord geweest in haar appartement in Malibu. Dan was er Charlotte Lamb. Zij was 31. Zij was zowel verkracht als gewurgd. En is dan achtergelaten in een appartementscomplex in El Segundo in 1978. En dan was er nog een tweede, Jill Parenteau. Zij was 21 en zij is vermoord in haar appartement in Burbank in 1979.
Ik wil gewoon even zeggen dat dus tussen de eerste Jill en Georgia en dan Charlotte en Jill zit de dating show. De dating game show. Dus tussen die. En daarmee bedoel ik echt, daar zitten enkele weken en maanden tussen. Dat is echt fucked up. In die murder spree is hij ook een paar keer ondervraagd geweest voor een andere zaak. En er wordt gezegd eigenlijk dat hij, toen hij ondervraagd werd voor die andere zaak, dat hij zich zo onoverwinnelijk voelde, omdat hij dan al moorden in LA had zitten plegen, waar niemand iets van wist, dat hij die aanleiding nam om nog extra te moorden. En dat de twee moorden die na de dating game show zijn gebeurd, waarschijnlijk voortvloeien uit die afwijzing dat hij daar heeft gekregen van die bachelorette. Ik hoop dat die vrouw zich niet schuldig voelt, want bedoel, anders was zij het geweest. Ja. Zij kan daar niks aan doen. Maar ja, die vier moorden zijn gebeurd op een jaar tijd. En daartussen heeft hij ook nog eens een tv-appearance gemaakt. Fucking psycho.
Maar echt. Uiteindelijk komt het heel goed uit voor de advocaten van Robin, hè, want er wordt uiteindelijk beslist...
Ja, ineens zitten we met een seriemoordenaar.
Met een seriemoordenaar en alle vijf zaken van de vrouwen worden gebundeld. Mm-hmm. En zo beginnen ze eigenlijk in 2010 aan de nieuwe rechtszaak.
De derde rechtszaak.
En Rodney had zoiets van, weet je wat... Ik kan dat hier zelf ondertussen wel. Ik heb genoeg ervaring ondertussen.
En verklaart je me gek? Nee, die heeft al twee rechtszaken verloren door zijn advocaten en toch kunnen overturnen. Dus ja, die voelt zich echt onoverwinnelijk. Ja. Dus die zegt, advocaat, nee, bedankt. Ik zal mijn eigen advocaat zijn. En je kunt nog denken, oké, je kunt je eigen verdedigen, maar die gast is zo ziek. Die roept zichzelf als getuige op de getuigenstand. En die ondervraagt zichzelf.
Ja.
Die verandert zijn stem als hij de vraag stelt. En beantwoordt die stem in zijn eigen... beantwoordt die vraag in zijn eigen stem.
In derde persoon ook,
ja, trouwens. Ja, 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 ja.
Hij spreekt over zichzelf in derde persoon. Het is echt... En wat ik opvallend vind, is dat hij zegt van ja, hij wordt dus ook aangeklaagd voor die vier andere moorden. En die weerlegt hij niet. Ja. Dus oké, is goed. Hij gaat echt alleen... Het gaat hem alleen op die zaak van Robin.
Ja.
Daar zet hij alles op alles in, wat al bizar is. En ja, bon, de jury is uiteraard niet overtuigd.
Sorry,
van...
na vijf minuten naar die ketten kijken en te luisteren, zijn het ook zo van, wow, ik heb dit proces niet nodig. Als jury is het nee. Maar één minuut zo, oké, ik weet het, hij is schuldig.
Ja, en hij wordt veroordeeld voor hij is schuldig voor alle vijf moorden, voor één keer ontvoering en ook vier keer voor verkrachting. Nu, je kunt niet zeggen dat Rodney niet alles geprobeerd heeft.
Nee, want dus je hebt ook een... Ja, je hebt hetzelfde systeem als bij ons. Dus je wordt veroordeeld, schuldig of niet. Mm-hmm. En dan gaan ze nog eens weg en dan denken ze na over de strafmaat.
Ja.
En daartussen mogen ze nog een laatste paar leken doen. En Rodney heeft zoiets van, ik heb hier nog iets.
Hij speelt daar eigenlijk het nummer af Alice Restaurant door Arlo Guthrie. Ik kende het niet, maar de lyrics blijven wel hangen.
Spreken voor zich.
En ik lees even voor. I wanna kill, I wanna see blood and gore and guts and veins in my teeth. I eat dead burnt bodies, I mean, kill, 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 kill. En hij wilde daarmee proberen de jury ervan te overtuigen dat hij niet de doodstraf verdiende.
Dus hij wil eigenlijk alluderen op hoe gruwelijk de dood is? Dus dat
nee, niet... dat hij er gewoon niks aan kan doen. Hij wil gewoon... moorden.
Ah, zo. Niet zo van, luister, hoe gruwelijk het is om doodgedaan te worden, doe mij niet dood met de doodstraf. Zo had ik het geïnterpreteerd.
Ah, zo kan ook. Maar ik denk dat hij ondertussen wel bij zichzelf realiseerde dat hij aan zelfreflectie heeft gedaan en dat hij zoiets heeft van, ja, het is gewoon het aard van het beestje.
Sorry. Ja, what the fuck.
Want ik zou niet weten waarom dat je anders, omdat je al zo van de wereld bent...
Ja, dat is duidelijk.
Dat is duidelijk, hè? Dus wat ook de redenering is, niet de juiste strategie, Rodney.
Okay, jij zit niet Rodney, maar jij zit op de beschuldigde bank en je mocht één nummer laten horen aan de jury om de doodstraf te ontlopen. Wat kiest je?
Nieuwe nummer van Beyoncé.
Zeg die titel? Die is ook wel fucked up, zeg je?
Oh, wat was die titel weer? Wacht, hè. Break My Soul.
Zo van, maak mij kapot.
Maak mij maar kapot. Ik kan dat aan.
Ik kan dat aan.
Wat zou jij kiezen?
Ja, ik denk zo'n Billie Eilish of zo. Zoiets fluisterend depressief.
Ah.
Of zo een Amen Ra. Zo van, the devil, it's me.
Nee, ik zou gewoon spontaan beginnen dansen en zeggen van, kijk, hoe wil ik nog
als
van het leven
in een kooi. Als een leven in een kooi.
Of laat de zon in je hart. Allee, om even de moed terug wat beter te maken. En...
Ja. Ja.
Ja.
Niet verkeerd.
Nee, ik denk dat er genoeg opties zijn, maar alleszins veel niet meer dit opties niet dit dan dit nummer. Bon, uiteindelijk krijgt hij nog steeds de doodstraf.
Mm-hmm.
De rechter gaat daarmee akkoord.
We weten natuurlijk wel, we zijn 2010, er worden minder en minder doodstraffen gedaan, ook in Californië. Hij had al 3 keer dood kunnen zijn en het is niet gebeurd.
Nee. Nu, meteen nadat Rodney veroordeeld is geweest, heeft de politie van Huntington eigenlijk 120 van de foto's die gevonden zijn in die garagebox, hebben ze daar foto's van gepubliceerd. Nu, het zijn er maar 120, het waren er bijna 1000, mm-hmm. denk ik, dat ze er gevonden hadden, omdat ze gewoon veel te expliciet waren. Mm-hmm. Ze konden die niet allemaal delen. En ze gaan ervan uit eigenlijk dat Rodney veel meer slachtoffers had en met die foto's te delen hoopten ze eigenlijk dat het publiek kon helpen om mensen te identificeren die op die foto's stonden. Ja. Het ging om vrouwen, kinderen.
Die foto's staan trouwens nog altijd online. En dat is echt super onheimelijk om naar te kijken. Want je scrolt en je ziet eerst zo wat portretfoto's. Aangekleed. En dan zie je foto's met grote zwarte balken op, waar enkel een hoofd zichtbaar is. En dan weet je van, oké, hier klopt iets niet. En dan zie je ineens een lachende vrouw en dan wordt dat heel triestig. En dan zie je een angstblik en je hebt echt zoiets van, wow, dit is echt fucked up. Maar ja, we weten, hij heeft gehandeld. Hij heeft al bijna al zijn moorden gepleegd in de jaren 70. DNA was not a thing. Ik denk echt, bedoel, hij is voor deze 5 nu in 2010 veroordeeld. Maar ik denk echt dat dat getal maal 3 mag worden gedaan, minstens.
Ja. En in 2011...
Ja, er komen er nog wat bij.
Er komt naar buiten eigenlijk dat Rodney ook ervan wordt verdacht voor de moord op Cornelia Michael Creeley en Ellen Hoover.
Ja, met de simpele reden dat, dat ze dus eigenlijk een soort van, ja, hoe moet dat zeggen, een travel schedule hebben gemaakt van hem. En we weten dat hij pendelde tussen New York en Los Angeles. Ja. Hij wist ze wel te kiezen, de steden. En dat ze eigenlijk de lijsten hebben gemaakt van wie was er in die periode, zitten we daar nog bij onopgeloste moorden of zijn er misschien wrongful convictions? En die twee uit New York zitten echt in die periode dat hem daar in die filmschool zat.
Ja.
Dat zou kunnen kloppen en dan vinden ze iets meer bewijs.
Ja, daarvoor. Bij Cornelia is het zo dat ze... ze gaan eigenlijk... Er is niet veel informatie bekend over waarom of hoe, waarom dat ze dat precies gedaan hebben. Maar ze gaan op een gegeven moment langs bij Rodney in de gevangenis. En ze laten eigenlijk een afdruk maken van zijn tanden.
Mm-hmm.
En wat blijkt, dat stemt overeen met een bijtwonde op het lichaam van Cornelia.
Ja.
En dan weten ze, dit is 100%.
Ja.
Ligt hier de schuld voor de moord op Cornelia bij Rodney.
Cornelia, een heel pijnlijke zaak. 1971, dus dat is hoogstwaarschijnlijk zijn eerste moord. Hè, want met Tully is het... zij heeft het overleefd eigenlijk. En Cornelia is in 1971, als je nu de tijdlijn maakt, waarschijnlijk de eerste die dat hij om het... Allee, of waarvan we het weten, dat hem om het leven heeft gebracht. Dat is een stewardess die in Manhattan woont. Die zat tussen 2 appartementen. En die wordt eigenlijk in haar oud of nieuw appartement tijdens de verhuisperiode dood teruggevonden, gewurgd. Ik heb nu niet gevonden of ze misbruikt is geweest. En eigenlijk 40 jaar lang is die haar... een boyfriend van toen, Leon Borstein, verdacht geweest. Die zat ook in de juridische wereld. Dus ik denk dat hij niet echt heeft vastgezeten, maar 40 jaar lang, omdat die moord onopgelost bleef, werd hij geassocieerd met die zaak. En hij zegt, en haar familie getuigt dat later ook. Hij is later trouwens special prosecutor voor de staat New York geworden. En hij zegt, ik kan perfect zien hoe Cornelia bezig was met die verhuis, iemand op de straat tegenkomt of in een bar tegenkomt en klaagt over die verhuis en dat die mens haar heeft aangeboden om te helpen. Het is niet dat ze naïef was, maar ze is echt in een veilige omgeving opgegroeid in de jaren 60. Die zag geen kwaad van de grote stad. Die had dat totaal niet door. Die zag het goede in de mens en die heeft hem waarschijnlijk gewoon binnengelaten in de hoop van die gaat mij helpen, of die komt mij gewoon oprecht helpen. We weten hoe charming hij kan zijn, mm-hmm. hè, Alcala. Dus ja, dat is wel echt... zot dat die familie en haar boyfriend 40 jaar hebben moeten wachten op een oplossing.
Ja. Ja, en hetzelfde eigenlijk voor het volgende slachtoffer, Ellen Hoover. Mm-hmm. Dat was gebeurd in 1977, ook in New York. En Ellen Hoover was eigenlijk, die bevond zich zo in de chiquere...
Famous family. Allee, ja. Zo wat de socialite kant, ja. Hè, dus haar familie had vrij veel... geld. Haar papa was Herman Hoover, de eigenaar van de mega bekende Ciro's nachtclub in New York. Haar godfathers waren twee bekende muzikanten. Mensen met oud geld in New York. Dus je zou ook denken... Allee, we weten dat het gerecht corrupt is. Allee, of dat zo'n zaken... Ik kan me voorstellen dat bij de zaak van Ellen er alles is aan gedaan om die op te lossen. Hè. Die familie heeft betaald voor echt dagelijks in de krant... Toren grote advertenties van heb je haar gezien, heb je meer informatie voor ons. Maar in die periode dat Ellen vermoord is, zat je met Son of Sam, die ook in New York zat. Dus de politie kon het even niet aan en ze was blijkbaar duidelijk geen slachtoffer van hem. Allee, of dat is dan uitgesloten geweest. New York Times, dat heb ik gezegd. Ja. Ah ja, en dan heeft haar familie bekendgemaakt in die advertenties, ook in de New York Times, dat er in haar agenda op die een dag een afspraak stond met een John Burger. Maar met een U geschreven. Eigenlijk een hamburger, burger. Dus als iemand die man kende, ja, dat is maar een letterverschil. Dat is misschien verkeerd gelezen, John Burger. Dat was het alias dat Alcala heeft aangenomen. Maar daar heeft eigenlijk nooit iemand op gereageerd. Maar het feit dat toen al werd gezegd, ja...
Ja, en uiteindelijk wordt hij zowel voor de moord op Ellen als op Cornelia aangeklaagd. En hij wordt daar ook voor veroordeeld nog tot 25 jaar... celstraf.
Extra bovenop zijn levenslange straf.
Nu, in 2013 wordt er een 48 hours uitgezonden over Rodney. En er kijkt een jongen naar en die ziet ook dat verhaal van die foto's. En die denkt, ik ga ook een kijkje nemen. En die jongen stuurt dan de link door naar zijn moeder, Katie Thornton. En hij zegt van, ja, misschien moet je deze foto's ook eens bekijken. En Katie die scrolt en scrolt en scrolt. En op een gegeven moment ziet ze een foto van een vrouw op een moto. En wat blijkt, dat is haar zus, Christine, die in 1977 spoorloos is verdwenen tijdens een roadtrip, terwijl ze 6 maanden zwanger was. Mm-hmm. En Katie had eigenlijk nog nooit van Rodney Alcala gehoord. Dus ze typt hem in op Google en zo. En ze is eigenlijk meteen ervan overtuigd dat hij er iets mee te maken heeft. Dus ze heeft zoiets van, oké, wat kan ik doen om antwoorden te vinden? En ze geeft haar DNA eigenlijk, staat haar DNA af. En ze giet dat in een nationale database voor vermiste personen. En ja, als dan het DNA van Christine, de zus,
zou gevonden
worden, dan... Ze wordt dat daar ook in gegoten, hopelijk, en zou er eventueel een match kunnen zijn. En ondertussen is er in Wyoming detective Jeff Sheeman zijn hoofd aan het breken over een bepaalde cold case. En die cold case was genaamd Granger Greta, omdat het om een ongeïdentificeerde vrouw ging die was gevonden in Granger in Wyoming in 1982. Dus ja, je zou denken, er is geen bewijs, er is niks. Je kan alleen maar dat dossier herlezen en herlezen en herlezen. Totdat hij erachter komt dat er na 30 jaar nog steeds botfragmenten en huidweefsel bewaard zijn van die ongeïdentificeerde vrouw. En hij laat dat DNA opnemen in de databank. En hij denkt van, oké, dit gaat nog jaren, wie weet wel 20 jaar duren eer dat hier een match gaat zijn. Mm-hmm. Maar nog niet eens een jaar later is er een match. En het is met Katie. En Katie heeft Christine na 39 jaar gevonden dankzij de foto die Rodney genomen had. En wat denken ze dat er gebeurd is? Dat Christine dus op roadtrip was met haar vriendje tijdens de zomer van 1977. Maar dat de twee uit elkaar gingen, dat er ruzie was geweest en dat Christine zo Rodney tegen het lijf is gelopen. En ze denken dus dat de locatie waar de foto is gemaakt, vlakbij de plek is waar dat haar lichaam gevonden is. En ze denken ook dat Christine echt luttele minuten na het nemen van die foto
vermoord is geweest.
En ze gaan dan naar Rodney in de gevangenis. Mm-hmm. En ze tonen hem die foto van, is zij ook een slachtoffer van u? En hij geeft toe dat hij Christine heeft ontmoet, maar hij zegt niks over haar verdwijning. Maar het feit dat hij al aangeeft dat hij weet wie ze is, ja, is voor de aanklager voldoende om hem aan te klagen voor moord. Maar het komt dan uiteindelijk toch niet tot een rechtszaak, want er wordt dan gezegd: a good place for Mr. Alcala is in the bed we left him. Hij is dan al zo, ja, bedlegerig en ze zien het niet zitten om hem dan weer naar Wyoming over te brengen, want daar zou dan die rechtszaak, ja, plaatsvinden. Dus laat hem dan hier maar verrotten. Ja. Maar uiteraard, voor Cathy is het een hele opluchting dat ze na 39 jaar ook weet wat er met haar zus is gebeurd, ja, via een documentaire van 48 Hours.
Ja, ik wil gewoon even nog eens kort aanhalen die een datum waarover dat we spreken, want dat is 1982. Dus dit is tussen twee processen door dat hij deze moord heeft gepleegd. Wow, gewoon even. Oh, ik nog eens even.
Nee, dat ze gevonden is. Ze is vermoord in 1977.
Ah, oké. Okay, ja. Okay, ja. Want ik heb haar tussen die twee processen. Oh, oké.
Okay. Ja,
ze is gevonden. Maar dat maakt het niet veel beter, maar...
Inderdaad. Maar toen, inderdaad, in 82, hadden ze geen idee dat hij daarbij betrokken was.
Nee.
Niemand wist wie dat die vrouw was. Ze hadden geen naam, niks.
Ja, ze was ook niet herkenbaar. Nee.
Ja, ze wisten niks. Dus ja, het is in 2013. Wie weet wat er nog naar boven komt drijven als mensen steeds nog... die zaak komt af en toe nog wel aan bod in andere podcasts, ja, of in documentaires. En wie weet gaan er steeds meer mensen zijn die eraan denken.
Foto's, hè? Die foto's staan nog altijd online.
Ja. Ja, er zijn meerdere mensen ook al geïdentificeerd geweest die niet vermoord zijn geweest, maar wel misbruikt zijn geweest. Ja. Of alleen de foto's hebben laten nemen en dat er gelukkig dan verder niks is gebeurd. Maar er zijn wel degelijk mensen gevonden.
Ja, er zijn echt wel similarities met Ted Bundy, hè? Ook zo mensen die dan naar voren zijn gekomen van amai, ik ben hier gekruist en die is mijn pad gekruist. En... ah, ik vrees gewoon als je... misschien nog een goeie om mee te eindigen. In 2021 is hij gestorven.
Ja, niet door de doodstraf.
Burn in hell, bitch.
Maar
ik denk dat hij echt makkelijk 30 mensen heeft vermoord.
Ja. Ja, als je ziet aan wat voor tempo en hoe dat hij op en neer ging tussen die twee steden.
Ja, en het ding is, allez, je kunt je afvragen. Dus we weten, zijn eerste feiten die hij heeft gepleegd is in 68 met Tally. Ja. Dat we weten.
Ja. Ja, er is
tot, en zijn proces is 80. Dus dat geeft hem 12 jaar om moorden te plegen. En als je weet dat hij op enkele maanden tijd met een datingshow ertussen...
Ja, er wordt gezegd dat ze denken dat hij misschien wel 100, 150, 200 slachtoffers heeft
echt
gemaakt.
Echt zoveel?
Ja, niet waarschijnlijk allemaal moord.
Maar wel misbruik.
Maar ook misbruik, mishandeling, en verkrachting, ja, dat soort zaken allemaal. 200. Maar goed, ze hebben hem uiteindelijk...
Ik weet het, maar dit is weer zo'n zaak waarvan je denkt, als je op tijd had ingegrepen, als je bij Tally die mens had vastgestoken...
Dan was al de rest niet
gebeurd. Dan was dat niet gebeurd. En ik hoop echt ten zeerste dat we in het digitale tijdperk het zeker al beter kunnen bundelen, want hier is veel verloren gegaan door communicatie die gewoon nog niet bestond, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik hoop echt dat we vandaag niet meer dit soort fouten maken.
Nee, ik denk dat de kans minder groot is, ja, om zo lang onder de radar te blijven. Je kunt niet zomaar je naam nu veranderen.
Nee, tenzij DNA
dat je
echt met
ja, dat ook al. Je kunt natuurlijk wel nog aan een valse identiteitskaart komen, maar dat is ondertussen ook zo gesofisticeerd.
Mm-hmm.
Dat je al heel veel moeite moet doen. Dat was toen allemaal niet.
Nee, ja, je kon werken. Dat was gewoon op café. Hey, mag ik hier komen op... Ja. Allee, niks werd geregistreerd. Hè. Dat is altijd zo de oefening. Hè. Hetzelfde met DNA-materiaal. Hè. Wat doe je daarmee?
Ja. Ja, in deze zaak is het goed dat het er...
Tuurlijk.
Dat het er is.
Ha, ik ben blij dat we hem hebben gedaan.
Ja, hij stond ook al heel lang op mijn lijstje.
Ook omdat ik zijn naam soms vergat dat Alcala de persoon is van wie de dating game, snapte?
Ja.
Ik zei altijd, ja, dat is een seriemoordenaar. En dan, ah ja, dat is die van...
Ja, maar ga de beelden, als je het nog niet bekeken hebt en je zit ondertussen thuis...
ja, ik ga er sowieso een screenshotje van insteken, ja, van in de carousel van beelden. Maar je moet de videobeelden gaan checken, ze zijn echt...
En het is ook... De deelnemster vraagt ook allerlei gekke dingen aan de deelnemers.
Oh, en
het
is echt...
Maar in achteraf bekeken is het zeer creepy allemaal.
Ja, maar en ik denk met het feit dat zij het toch op een of andere manier heeft aangevoeld, hè, want ze heeft dan nee gezegd tegen de date. Maar ik keek naar die show en ik dacht, dit is de start van een horrorfilm.
Mm-hmm.
Dit is toch zo obvious, dit kan toch niet?
Ja. Ja.
Ja, dus kijk de beelden. Ziet dat je volgende week meezet met Only Murders in the Building, want de spamming is coming.
Yes. Voilà, dat was het, denk ik.
Dat was het. Interessante zaak.
Ja, bedankt aan iedereen die hem ook weer gesuggereerd heeft.
Waarschijnlijk, ja.
Jullie waren met heel veel, denk ik.
Ja, dat is echt een dat op mijn eigen lijst stond. Ja. Dus die heb ik niet gecheckt of dat iemand hem... Maar ik denk dat er veel van jullie wel blij zullen zijn.
Zeker.
Goed, en dan denk ik, de volgende aflevering zal in de zomervakantie alweer zijn. Dus geniet. Voor de studenten de laatste loodjes, denk ik. Zouden er nog... Ja, ik heb ook wel nog zo... 2 juli een keer een examen gehad. Ja, vies, hè.
Dat is dikke kak, ja.
Ja, dat was vies. Dus hou vol. Slaag voor alles. Nee tegen herexamens.
En als het zo is, niet het einde van de wereld.
Nee, ook gehad. Ik heb het
komt
gehad.
Allemaal goed.
Heb jij ooit herexamens gehad? Of had jij zo'n zeut?
Ik heb 1 keer herexamens gehad. Maar bij mij was het systeem wel anders, maar...
Maar je werd wel af en toe gebuist.
Ja.
Oké, dan is het goed. Ik weet niet of ik met mijn podcast kon hebben als jij zo... altijd 3 maanden vakantie had gehad.
Ah, maar in Nederland was dat niet, hè.
Huh?
Nee.
Okay, dit is gewoon een gesprek voor zo. Ja, dit is een gesprek voor zo meteen. Maar studentjes, doe het nog goed. Alles komt goed. Het is zomer. Oh, ik heb er zoveel zin
ja,
in.
Ja, ik ook. Oh, LA, here I come.
Ja.
Bye.
Murder Museum. Bye.